binnen 80 minuten blijven voor de opname. Ja? Oké. Okay.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Het liep allemaal een beetje anders vanavond, maar... Dus ik moest omrijden. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik vind het fijn om deze avond alsnog te beginnen met gebed. Zodat ik mijn gedachten een beetje kan ordenen. Vader in de hemel, ik wil u hartelijk bedanken dat ik vanavond hier mag zijn. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat u me veilig hier gebracht heeft. Het is allemaal wat anders gelopen dan ik had gepland en gehoopt. Maar we zijn bij elkaar, we mogen elkaar ontmoeten, maar we zijn hier bij elkaar in het geloof dat we u ontmoeten vanavond. En ik bid u dat als we zo dadelijk uw woord gaan openen, dat het door mag dringen tot in de diepste diepte van ons hart, van ons denken. Dat het ons leven zal veranderen en dat het de Heer Jezus zal verheerlijken. Wij danken u voor een samenkomst als deze, dat we in alle vrijheid bij elkaar kunnen zijn en dat we in alle rust de Bijbel kunnen opendoen. Heer, geef dat iedere keer voor ons weer een voorrecht zal zijn. Dat we het nooit gewoon vinden, maar dat we ons er iedere keer over mogen verwonderen. Dat u met ons spreekt door uw woord heen, om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u daarmee doorgaat. Heer, laat het een avond zijn waardoor we bemoedigd mogen worden, opgebouwd mogen worden. Dat de Heer Jezus meer en meer gestalt in ons krijgt. En dat we met elkaar aan het einde van deze avond mogen zeggen, het was goed om hier te zijn, omdat de Heer zelf in ons midden was. Leid ons zo door uw Heilige Geest in het luisteren, in het spreken, Heer, raak u mijn tong aan en geef dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zullen zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil vanavond met jullie nadenken over het leven van Jozef. En het is de bedoeling dat ik twee avonden spreek. Vanavond de eerste avond en de tweede avond in februari ergens uit mijn hoofd, dacht ik. En het is de bedoeling dat die beide over Jozef gaan. En dan bijzonder Jozef als type van de Heer Jezus. Vanavond zal meer het accent leggen op zijn vernedering. En in februari 2016 zal meer het accent leggen op de verhoging van de Heer Jezus. Ik vond het wel aardig. Ik zat hier net en ik zat om me heen te kijken. Maar volgens mij hebben de kinderen hier ook gewerkt over Jozef. Dus het is helemaal in lijn met wat we vanavond gaan delen. Ik wil vragen of je je Bijbel open wilt doen. We gaan heel veel gedeelten lezen. Dus het is echt een beetje bijbelstudie, maar daarvoor ben je gekomen, denk ik. We gaan heel veel gedeelten lezen, omdat het voor mij niet meeviel om Jozefs leven op te splitsen in twee avonden. Dat is een beetje te kort eigenlijk, dus ik ga wat hoofdlijnen met jullie overdenken en wat gedachten daarover doorgeven. We beginnen in Genesis 37. Eerst even dit. Als we het hebben over Jozef als type van de Heer Jezus, dan is het wel belangrijk dat je begrijpt wat typologie inhoudt. Misschien heb je er nog nooit over gehoord. Het is ook een beetje afhankelijk vanuit welke kerkelijke achtergrond je komt. Maar typologie, hè, in de theologische betekenis, is een speciale methode van Bijbeluitleg. Zo kan je dat noemen. En het is een Bijbeluitleg waarbij gebeurtenissen en personen uit het Oude Testament worden gezien als voorafschaduwen van het leven van de Heer Jezus. Typologie, dus dat is een bepaalde manier van Bijbeluitleg. In die persoon of in die gebeurtenis, of neem bijvoorbeeld de tabernakel, daar zie je al heel veel van de Heer Jezus in. He, en vanavond hebben we het over Jozef. Nou, Jozef is een type van de Heer Jezus. Is eigenlijk een voorafschaduwing, is een plaatje, is een pasfoto, om het zo te zeggen, van de Heer Jezus zelf. En dat betekent dat we in Jozef uiteindelijk heel het plan van God de Vader, wat hij heeft, wat hij had met zijn zoon, al in Jozef zien we dat gestalte krijgen, om het zo te zeggen. Daarin zien we al de Heer Jezus opkomen. Nou, het is wel interessant. In de voorbereiding heb ik daar nog wat over gelezen. De rabbijnen die beweren dat zonder uitleg van geleerde mannen... Je weet, de Joodse godsdienstreligie heeft ook de Talmud, hè, wat dat weer een uitleg is op de boeken van Mozes. Maar de Joodse rabbijnen die zeggen dus zonder uitleg van de geleerde mannen kan je de heilige schrift niet begrijpen. Daar heb je hen voor nodig. Maar jij en ik die leven onder het nieuwe verbond. En ik hoop dat zoals je hier zit, dat je de Heer Jezus persoonlijk kent, hebben de Heilige Geest ontvangen. En wij hebben in die zin die geleerde mannen niet nodig. Maar ik geloof dat de Heilige Geest vanavond onze leermeester is. Die ons wil leiden in de waarheid. Ook als het gaat om de persoon van Jozef. Die een type van de Heer Jezus is. De Heilige Geest wil ons nu licht geven over zijn leven. En indirect over de Heer Jezus. Nou, als je nou vraagt Jozef, dan is het altijd... Als je het over Jozef hebt, is de eerste vraag altijd, wat betekent zijn naam? Als je bijbelstudie doet, dan moet je altijd de betekenis van namen opzoeken. Of dat nou gaat om personen, of dat gaat om steden, of wat dan ook. Maar daar zit altijd wel een boodschap in. Nou, Jozef, dat betekent God mogen vermeerderen, of de Heere voegt toe. En dat wilde in die tijd zeggen, toen Jozef die naam kreeg, mogen God nog meer kinderen aan het zojuist geboren kind toevoegen. De Heere voegt toe. Maar het is interessant. Toen Jozef in Egypte kwam, toen kreeg hij een nieuwe naam. Wie weet die naam? Safnat-Paaneah. Dat was zijn nieuwe naam. Die hij in Egypte kreeg. En als je die betekenis bestudeert, dat is mooi. En daar komen we dichtbij vanavond. Dat betekent uiteindelijk uitlegger van verborgenheden of verlosser der wereld. Safnat Paaneah, dat was zijn nieuwe naam. En als we kijken naar de Heer Jezus, Jozef was een type van de Heer Jezus, en je neemt letterlijk de naam van de Heer Jezus, van Jezus, dan betekent dat Jehovah, de Verlosser, letterlijk Hij die redt. Dus in de nieuwe naam van Jozef komt al openbaar, wordt al duidelijk wat de Heer Jezus zal doen hier op aarde. Wat zijn werk inhoudt. Hij die redt, verlosser der wereld. En wat is het geweldig dat je in het eerste Bijbelboek al een zicht krijgt op deze verlosser, op de Messias. Nou, dat even ter inleiding. Gaan we naar Genesis 37. Ik wil eerst een aantal gedachten delen over het feit dat Jozef geliefd was door zijn vader, door vader Jacob. Genesis 37, de eerste vers. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Kanaan. En dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. En hij was een jonge man met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief, dus Jacob had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem. En konden zijn vriend en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Even tot zover. Hier zie je dus een bijzondere relatie. En probeer het steeds te verplaatsen op de Heer Jezus. Hier zie je een bijzondere relatie tussen Israël, Jacob en zijn zoon Jozef. Het zou een aparte Bijbelstudie vragen om uit te leggen. Is het nou reëel? Is het nou eerlijk? Dat Jacob zoveel liefde had tot Jozef. Want blijkbaar zat er toch wat verschil in. Maar vanavond gaat het me hierom. Jacob had Jozef bijzonder lief in vers 3. En hij had hem niet alleen lief, hij eerde hem ook. Met een veelvervige rok. Dat ken je allemaal wel. En ik zag zojuist hier voor een veelvervige rok. Dus hij sprong er als het ware uit. Jozef die ontving veel liefde van zijn vader. En als ik denk aan die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Dan vind ik het altijd zo bijzonder wat er in Spreuken 8 staat. Dat moet je maar opschrijven. Dat kan je nu allemaal niet opzoeken. Ik zal veel teksten ook noemen. Maar de staat van de Heer Jezus, toen hij in de heerlijkheid bij de Vader was. Ik probeer me daar soms wel eens in te verplaatsen. Wat is dat geweest? Dus voordat hij, voordat God mens werd, was de Vader en de Zoon bij elkaar. Waren ze met elkaar in de heerlijkheid. Nou, Spreuken 8 zegt daar iets over. En daar kan ik wel eens over na zitten denken. Hoe is dat geweest? Nou, Spreuken 8 vers 30 zegt, ik was bij hem zijn lievelingskind. Ik geloof dat de NBG-vertaling troetelkind zegt. Dat is bijzonder. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, ten alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Ik hoop dat je een beetje kan visualiseren. Hoewel God geest is. Ik besef het. Maar de Vader en de Zoon vermaakten zichzelf in elkaar. De Zoon was voor de Vader zijn vermaak. De hele dag, het was zijn troetelkind. Zijn hart ging naar hem uit en het hart van de Zoon ging naar de Vader uit. En toen kwam het moment dat hij naar een wereld ging, verloren in zonde en schuld. Wat is dat in de hemel geweest? Wat heeft daar plaatsgevonden? Er vond een verandering plaats. Alhoewel God aan tijd nog plaatsgebonden is. Het is een mysterie natuurlijk. Maar Spreuken 8 zegt het heel duidelijk. De Heer Jezus was voor zijn Vader zijn lievelingskind. Zie je de parallel met Jacob en Jozef? En als je dan veel later in het evangelie komt, hè, bijvoorbeeld in Markus 1, dan klinkt op een gegeven moment die stem uit die wolk. En wat zegt die stem? Deze is mijn geliefde zoon, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik wel behagen heb. En verderop in Markus 9 lees je dan nog de toevoeging, hoort naar hem. Dat is belangrijk vanavond. Dus de liefde van de Vader ging uit naar de zoon, in Genesis 37, maar ook naar die grote zoon. Tussen de hemelse Vader en zijn zoon was een intieme, diepe relatie. En als je je dan verplaatst dat de Vader in de volheid van de tijd zijn zoon zond naar een wereld verloren in zonde en schuld. De Vader had met eerbied gesproken niet 3 zonen of 4 of 5, daar kon hij nog kiezen. Maar hij had er 1. En die ene, daar ging zijn hart ten volle naar uit. En die ene gaf hij over voor jou en mij. Om ons te redden voor de eeuwigheid. Nu lezen we even verder. Jacob had dus zijn zoon lief, Jozef. Zijn broers haten hem daarentegen. Wat lezen we nu in vers 12 van hoofdstuk 37? Ik ga een beetje stapsgewijs gewoon door die geschiedenis heen. Er staat in vers 12, eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. En toen zei Israël tegen Jozef, weide je broers het vee niet bij Sichem. Ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit. En hij kwam naar Sichem. Ik vind het zo bijzonder. Jacob heeft liefde tot zijn zoon, Jozef. En op een gegeven moment maakt Jacob van Jozef, maakt Israël van Jozef een boodschapper. En hij zendt Jozef uit naar zijn broers. En dat is zo bijzonder. Jacob zegt ga. En wat zegt Jozef? Die biedt zichzelf als het ware aan. Dit is zo mooi. En hij zegt het hier. Hij zegt zie, hier ben ik. Vers 13b. En dat is heel interessant. Die woorden, zie, hier ben ik, die komen we meerdere keren in het Oude Testament tegen. Er is een Hebreeuws woord, dat ken je denk ik wel, dat vat deze woorden samen. En dat is het woordje hineni. Zie, hier ben ik. En dat woord, dat klonk al eerder. We kwamen het al tegen, als je een beetje Bijbelkennis hebt, in Genesis hoofdstuk 32. Bij wie? Wie weet het? Abraham die ging offeren. Klopt, Genesis 22. Daar komt dat woordje zie, hier ben ik al naar voren. Later komen we het ook tegen in 1 Samuel 3. Bij Eli en Samuel. Daar biedt Samuel zich aan. En daar zegt hij, zie, hier ben ik. Hineni. Je beschikbaar stellen op de roepstem die komt. Dat is belangrijk. En wat zegt Jozef op de opdracht van Jacob? Hij zegt, zie, hier ben ik. En dat is een geweldige volheid. Als je meeschrijft, schrijf maar op Hebreeën 10 vers 10. In de volheid van de tijd zei de zoon tegen de vader. Vader, zie, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En de Heer Jezus, hij bood zich vrijwillig aan. En dat is zo geweldig als je die lijnen gaat ontdekken. En ik hoop dat je vanavond kan getuigen. Van het moment dat je niet alleen tegen de Heere God gevraagd hebt, Heere, kom in mijn hart. En dat je gevraagd hebt, schenk mij vergeving van zonde. Maar dat de Heere God vanavond ook in jou iemand gevonden heeft. In u iemand gevonden heeft. Die hij kan zenden. Zoals Jacob Jozef zond naar zijn broers. Zoals Samuel zich aanbood aan Eli en zei, Eli, hier ben ik. En zoals de Heer Jezus zich in de volheid van de tijd aanbood aan zijn vader. Om de wil van de vader hier op aarde uit te gaan voeren. Dat jij en ik vandaag het zeggen. Tegen onze hemelse vader. Zie, hier zijn we. We zijn beschikbaar voor u. Hineni, slechts één woord. Maar dat de Heer je leven kan vatten. Dat hij het in zijn hand kan nemen. En dat hij jou kan gaan gebruiken als een instrument in zijn hand. De dienst aan de Heer is geen slavendienst, maar is op basis van vrijwilligheid. Misschien heb je wel eens verdiept in de offers, maar brandoffer was een vrijwillig offer. Ik heb het misschien hier wel eens eerder verteld, maar soms dan komen mijn zoontjes wel eens bij me en dan kijken ze me wat vragend aan. En als ze dan naar mijn bureau toe komen, dan zeg ik, wat wil je? Ik zie dat je iets wil vragen. En dan heeft ze handen op zijn rug. En dan zegt mijn zoontje, nee, ik wil helemaal niks vragen. Waarom ben je hier dan? Waarom kom je zo naar me toe? Nou, ik wil u iets aanbieden. En hij haalt zijn handen van achter zijn rug vandaan en hij biedt mij iets aan. En dan zeg ik natuurlijk als eerste, ik ben een niet zo beste vader als dat er hier zitten, maar dan zeg ik, maar waarom geef je dat? En dan zegt mijn zoon, gewoon om wie u bent. En met dat hij het heeft gegeven, rent hij vlug weg. Dat is een brandoffer. Dat is vrijwillig. Zie, hier ben ik. En zo brachten de gelovigen onder het oude verbond vrijwillige offers. En dat is het allermooiste wat we de Heer kunnen aanbieden. Jacob riep. En Jozef bood zich aan. Ga. En Jozef zei. Hier ben ik. En nu is het heel interessant. In vers 13. Lees je dus over Jozef die gestuurd wordt. En naar wie wordt Jozef nu gestuurd? Ik hoop dat je ook profetisch de lijnen voor jezelf doortrekt. Je merkt wel, er zit te veel in eigenlijk voor één avond. Maar als Jozef wordt gestuurd, dan wordt hij gestuurd naar zijn broers. Naar degene die voortgekomen zijn uit dezelfde vader. Ze hebben een gemeenschappelijke vader. Hij wordt gestuurd naar zijn broers, om het zo te zeggen, zijn broers naar het vlees. De zonen van Jacob. En Jacob had 12 zonen. Dat werden uiteindelijk de 12 stammen van Israël. De vader stuurt zijn zoon om te vragen naar de welstand. En als het gaat om het evangelie, dan is dat vandaag nog precies hetzelfde. Dat is zo mooi. Voor de schrijvers onder ons, Deuteronomium 7 vers 6, dat leert ons dat Israël, en als ik het vanavond over Israël heb, dan heb ik het over de 12 stammen. Deuteronomium 7 vers 6 leert dat Israël het persoonlijk eigendom van de Heere is. Het is belangrijk om vandaag vast te houden en te onderstrepen in onze tijd. En nu lezen we dat Jozef gestuurd wordt naar zijn broers. Nou, blader gewoon maar even mee naar Johannes 7. Dan kan ik het laten zien. Johannes 1. Want zoals Jozef gestuurd werd naar zijn broers, zo is de Heere Jezus in de allereerste plaats gestuurd door de Vader naar zijn broers, naar het vlees. Dat is belangrijk. Het is exact dezelfde lijn. Toen de Heer Jezus zich aanbood, hier ben ik, toen werd hij niet gestuurd naar de heidenen. Toen werd hij allereerst gestuurd naar zijn broers, naar het vlees, naar Israël. Hij is gekomen voor Israël. En als je het niet gelooft, wat staat er in Johannes 1? En dit stukje moet je lezen in de wetenschap met wat ik net aanhaalde. Uit het boek Deuteronomium. Dat Israël Gods persoonlijk eigendom is. En onthoud dat even ter aanvulling. Daarom als je aan de oogappen van God zit, dan zit je aan hemzelf. Als je aan Israël zit, ook vandaag, dan zit je aan God zelf. Het is heel belangrijk om vast te houden. Wat staat er in Johannes 1? Het 9e vers. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en een ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hier zie je het. Wie zijn de zijnen? Dat is dat persoonlijke eigendom van de Here. Dat zijn zijn broers naar het vlees. Dat is Israël. Dat zijn de 12 stammen. En zoals Jozef gezonden werd, werd de Heer Jezus gezonden. Niet naar de heidenvolken, zelfs niet naar de heiden in Hunspeet. Allereerst naar Israël, naar de 12 stammen. En Paulus, die een Jood was en een Jood bleef, alleen met dit verschil, dat hij de Heer Jezus als zijn persoonlijke Heer en Heiland had aangenomen. Paulus schreef het aan de gemeente in Rome. Het evangelie is de kracht van God, is als dynamiet voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en dan de Griek. En hier wordt het opnieuw bevestigd. En het is bijzonder als je deze lijnen gaat ontdekken in de schrift. En daardoor wordt het nog een groter wonder dat als je weet dat de meerdere Jozef niet in de allereerste plaats voor jou en mij gekomen is, maar voor Israël, maar dat wij nochtans toch delen in dat heil. Nou, daar ben je dubbel zo dankbaar vanavond, toch? Wij als heidenen delen in het heil wat bijzonder is weggelegd voor het Joodse volk. En daarom heeft een christen liefde tot Israël. Dat is niet een hobby van sommige mensen. Dat zit er gewoon in. Want via hen hebben we het evangelie ontvangen. Via hen hebben we de Messias ontvangen. Dit boek is een Joods boek. De Heer Jezus was een Jood. Zou ik dan geen liefde hebben tot dat volk? Waar mijn Heer en Heiland uit voort is gekomen? En dat heil was in de allereerste plaats voor hen. Jozef werd gestuurd naar zijn broers. Maar de Heer Jezus werd ook gestuurd naar zijn broers, naar het vlees. Nou, dan gaan we een stapje verder. Dit was het blokje over het geliefd zijn door de Vader. Met alles wat daarmee samenhangt. Maar nu komt Jozef ook in een moeilijkere periode. We bladeren terug naar Genesis. En we gaan nu naar hoofdstuk 37 vers 18. Het is hier best wel warm, maar ik hoop dat je aandacht erbij blijft. Want nu krijgen we de periode dat Jozef wordt verworpen door zijn broers. We hebben daar al iets van gezien. Maar hij krijgt te maken met afwijzing. Genesis 37, het 18e vers. Wat staat daar? En zij zagen hem al van ver aankomen. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. En zij zeiden tegen elkaar, zie daar komt meester, die meester dromer aan. We kennen Jozef van de dromen. En Jozef heeft door die dromen en visioenen zicht gekregen op de tijd die zou gaan komen. De Heere God openbaarde zich en openbaarde het plan wat hij had met Jozef en met zijn volk middels dromen en visioenen. Over de Heere Jezus is geprofeteerd. Er zijn profetieën uitgesproken die in de Heere Jezus zijn vervulling hebben gekregen en die deels nog uitstaan die vervuld moeten worden. Dus je ziet ook daar weer een parallel in. En Jozef krijgt de naam meester dromer. En dan zeggen ze in vers 20. Nu dan kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En wij zullen zeggen, een wild dier heeft hem gegeten. Dan zullen wij eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Aangrijpend. God had deze dromen aan Jozef geopenbaard, deze visioenen. En hij die deze visioen had geopenbaard, had een plan met die dromen. En hier zeggen zijn broers, we gaan hem doden en we zullen nog wel eens zien wat er van die dromen uiteindelijk uit zou komen. Zijn broers, ze haten hem. En ze beramen een plan om hem te doden. En het is bijzonder wat er van de Heer Jezus geschreven staat in Johannes 15 vers 25b. Daar staat, zij hebben mij zonder reden gehaat. Er was geen aanleiding om de Heer Jezus te haten. Sterker nog, hij was gekomen om leven te geven en overvloed. Nou, dat zien we de volgende keer wel, want bij één iemand is overvloed straks in tijden van honger. En bij wie is dat? Dat is bij Jozef. En zo zie je ook hier weer dat uiteindelijk Jozef een type van de Heer Jezus Christus is. Ze hebben mij zonder reden gehaat. En dan vers 27. Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Van hoofdstuk 37. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer. Ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. En toen er Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put. En verkochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En die brachten Jozef naar Egypte. Aangrijpend. Uiteindelijk is Ruben ertussen gekomen. En die zei, jongens, dat kunnen we niet maken. We kunnen Jozef niet doden. Laten we hem dan maar verkopen. Dan blijft hij in ieder geval nog in leven. Ze doden Jozef dus niet, maar ze verkochten hem. Voor hoeveel? Nou, voor 20 zilverstukken lezen we hier. En het is aangrijpend dat deze Hebreeuwse man in de handen komt van heidenen. Van Ismaëlieten. Ik hoef het je niet te vertellen, maar uiteindelijk is ook de Heer Jezus verkocht. En de Heer Jezus, hij kwam uiteindelijk in handen van heidenen. Je zal zeggen, wie waren dat dan? Nou, dat waren uiteindelijk ook Pilatus en Herodes. En ik vind het een van de meest aangrijpende teksten in de Bijbel. Als je meeschrijft, kan je hem opschrijven, Lucas 23 vers 12. En daar staat, op die dag werden Pilatus en Herodes vrienden. Op die dag. Toen ze samen beraadslaagden tegen de gezalfde, tegen de Heer Jezus. Op dat moment werden ze vrienden. Dat zie je vandaag nog gebeuren. Als je iemand weg wil werken, als dat het verlangen van je hart is, en jouw vijand kan je daarbij helpen, die geef je een steuntje in de rug. En toen werden zelfs de grootste vijanden vrienden. Die twee heidenmannen die vouwden samen de handen, om het zo te zeggen, om uiteindelijk de Heer Jezus weg te werken. En zo is het gegaan. Aangrijpende tekst, Lucas 23 vers 12. Jozef 20 zilverstukken en de Heer Jezus. Nou, Matthäus 26 vers 15, daar zegt Judas, wat wilt u mij geven? In ruil voor de Heer Jezus. Wat is de prijs, wat is de som die ik kan ontvangen? Dan zal ik hem aan u overleveren. En zij stelde hem 30 zilverlingen ter hand. Jozef 20 zilveren penningen, Jezus 30 zilverlingen. En het is altijd belangrijk als je Bijbelstudie doet om te kijken, zie je nou een profetie die hierover ging? Over die prijs die voor de Heer Jezus betaald werd. Nou, je kan het allemaal terugvinden in Zacharia 11 vers 12. Wat daar staat. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geef mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af. 30 zilverstukken. Het woord van Zacharia is letterlijk in vervulling gegaan. Zoals Jozef verkocht is, zo is de Heer Jezus verkocht. En er is een profetie vervuld. Jozef verkocht. We gaan naar Genesis 39. En besef even, alles wat we van Jozef zeggen, kunnen we nagenoeg overzetten op de Heer Jezus. Hij is een type van hem. En dit alles in de weg van vernedering. Wat lezen we nu in Genesis 39, het eerste vers. En Jozef was dus naar Egypte gebracht. En Potifar, de hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht,
Een Egyptisch man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarin gebracht hadden. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heer met hem was en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. En Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Hij is dus door heel veel processen heen gegaan. En ik vroeg me af in de voorbereiding, wat heeft dit, wat Jozef tot op dit moment heeft meegemaakt, gedaan met zijn zelfbeeld, met zijn identiteit? Verkocht door je eigen broers. En nou komt een Hebreeuwse man aan een heidenshof. Met alle uitdagingen van dien, maar ook met alle verleidingen van dien. En wat mij in de geschiedenis van Jozef enorm heeft bemoedigd, is niet de moeilijkheden die hem allemaal zijn overkomen, om het zo te zeggen. Maar wat mij enorm heeft bemoedigd, is dat hier staat, met dat hij aankomt aan het hof, wat er in vers 2 staat, en de Heere was met Jozef. Jozef heeft dus een geheim. Een geheim in de positieve zin. De Heere was met hem. En dat staat een aantal keer in dit hoofdstuk vermeld. Hij komt aan het hof. En hij maakt uiteindelijk verschil aan een heidenshof. En hieruit leer ik dat het mogelijk is om ten alle tijden het leven met de Heer te leven en te praktiseren. Kijk, de vraag is, hoeveel impact heeft de wereld op ons? Of hoeveel impact hebben wij op de wereld? Kijk, een schip op het water is geen probleem, toch? Daar is die voor gemaakt. Maar water in het schip, dan wordt het een stuk minder. En de vraag is dus, beïnvloeden jij en ik de wereld? Of beïnvloedt de wereld ons? Jozef had impact aan het hof van Farao. Jozef leefde aan een heidenshof. Maar de impact van Jozef op de heidenen was groter, om het zo te zeggen, dan de impact van de heidenen op Jozef. Volg je mij? En dit is de reden, dit is de reden dat ik geloof dat wij in welke tijd we ook leven, in welke omstandigheden je ook verkeert, misschien in je studie, in je werk of thuis, in je gezin, misschien zelfs wel in je huwelijk, maar dat de Heer een genade wil geven om uiteindelijk het leven van de Heer Jezus te leven. En hier is het bewijs. En de Heere was met Jozef. Dat was zijn geheim. Jullie kennen allemaal de naam die dit geheim verwoordt. Dat is de naam Immanuel. En die kom je tegen in Jesaja 7 vers 14. En in Matthäus 1 vers 23. Immanuel, God met ons. Dat woord met ons, God met ons wil zeggen, dat woord Immanuel, verenigd met, verbonden. En we mogen hier denken aan een metgezel, dat is mooi. Deze naam, Immanuel, vertolkt het verlangen van God om met mensen te zijn. En hun metgezel te zijn. En daarom is het zo van belang dat je niet alleen dat verlangen van God kent, maar dat je vanavond 100% zeker weet dat God door zijn geest in je is komen wonen. Er is heel veel over Jozef heen gegaan. We hebben al heel veel teksten gelezen. Vandaag vraag ik me wel eens af, wat zou dit met ons gedaan hebben? Als wij door heel dat proces heen waren gegaan. Met ons zelfbeeld, met onze identiteit. Zouden we nog even zeker zijn? Zouden we nog even vaststaan? Dan komt het erop aan of wij dit geheim kennen. Dat God in ons is door zijn Heilige Geest vandaag. En dat wij er zeker van zijn en overtuigd van zijn dat waar wij zijn, dat hij daar ook is. Omdat hij in ons hart woont. En mijn vraag is vanavond, ken je die intimiteit met de Heere nou? Ik heb in mijn leven Ook gestudeerd. Ik heb in allerlei kringen gezeten. En met waar ik dan ook was, in welk verband ook, ik wist één ding zeker: de Heer is met mij. En ik was er hardgrondig van overtuigd. Hij leidt mij van stap tot stap door zijn Heilige Geest in zijn waarheid. En waren de omstandigheden en de plaatsen waar ik was, dan waren die altijd makkelijk. Nee, ik heb heel veel tegenwind gekregen. Maar het werkte wel als een boom. Die met hoe sterker de wind is, zijn wortels dieper uitslaat in de grond. Het heeft me niet verlamd, zwakker gemaakt. Maar juist in de storm van het leven, soms in gebieden, werkomgevingen, studiekringen, waar een anti-christelijke geest heerste, had ik de diepe overtuiging: God is met mij. En welk mens zal ik dan vrezen? En dat is een bemoediging vandaag. Als we in een land leven waarin het christelijke geloof steeds meer verdwijnt naar de rand van de samenleving. Dan is dit onze sleutel, dan is dit ons geheim. God woont niet meer in gebouwen met handen gemaakt, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij woont vandaag in jou en mijn hart. Hij investeert in mensenlevens. Dat is nog veel rijker. Onder het nieuwe verbond mogen we zeggen: God woont door zijn geest in ons hart. Immanuel, God met ons. En dat was uiteindelijk het geheim van Jozef. Maar nou komt het. Met alles wat hij heeft meegemaakt, wordt hier opnieuw bevestigd dat Jozef genade vond in de ogen van zijn Heer. En weet je wat ik het bijzondere aan Jozef vind? Dat hij ook aan een heidenshof verschil maakt. Hij sprong eruit. Dat is mooi. Als je eruit springt. Niet omdat je vreemd doet. Die mensen heb je ook. Vreemde mensen, rare mensen. Maar omdat je vreemdeling bent. En vreemd doen is iets anders als vreemdeling zijn. Vreemdeling zijn, dat heeft te maken met vreemdelingschap. Dat heeft te maken met de Heilige Geest die woning heeft gemaakt in je hart en in je leven. Dat maakt je tot een ander mens. Gij heel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Dan mag je vandaag verschil maken in je studiekring, in je werkkring, waar dan ook. Omdat God door zijn Geest in je woont. En die geest is het onderpand voor de toekomstige erfenis. Ik hoop dat het je bemoedigen mag vanavond. En dat je zegt: hé, nu zie ik het. Ik heb een lijn onzichtbaar voor de mensen. Maar die is er wel. Vanuit mijn hart naar het vaderhart van God. Wederkerig. En daar leef ik uit. En daarom moeten we ook zorgen dat die verticale lijn open blijft. Dat die niet verstopt raakt. Dat die relatie actief is. Zodat wij het horizontale leven aankunnen. En daarom kon Jozef het horizontale leven aan. Maar je ziet, als je zo leeft, en onder het nieuwe verbond noemen wij dat het geestvervulde leven, daar komt ook heel veel op af, of niet? Want nou is hij verkocht door zijn broers. Nou heeft hij genade gevonden in de ogen van zijn Heer. Wordt hij over alles gesteld. Maar waar hij niet over gesteld is, dat is de vrouw. Daar moet hij van afblijven. En juist die vrouw, waar hij van af wil blijven, die komt nu naar hem toe. Daar staat deze jonge man, een Hebreeuwse man, aan een heidenshof. Wat lezen we? Genesis 39, vers 7. En het gebeurde na deze dingen, dat de vrouw van zijn Heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Het voert nu te ver. Maar het patroon van Satan, onthoud dat vanaf nu, is altijd hetzelfde. Toen Adam en Eva zondigden, toen zagen ze kregen verlangen en ze konden het daar uiteindelijk niet bij laten. Ze moesten het tot zich nemen. Je ziet dat ook bij Achan, in Jozua 7 uit mijn hoofd. Nadat Israël de strijd heeft verloren tegen Ai, is er een ban in het midden. En hij heeft de spullen die hij moest inleveren in zijn tent verzameld. Hij zag, hij kreeg lust en hij nam. En hier in Genesis 39 zie je exact hetzelfde bij de vrouw van Potifar. Ze zag, Jozef was in de taal van 2015 gewoon een knappe vent. Ze zag, ze kreeg lust en ze neemt hem. Je ziet voortdurend hetzelfde patroon terugkomen. En waarom zeg ik dit? In de geestelijke strijd waarin jij en ik geplaatst zijn, moeten wij, mogen wij, de listen van Satan gaan herkennen. En vroeger zeiden ze, de ene keer komt hij op zijn klompen en de andere keer op zijn kouse voeten. Maar Paulus zegt elders, zijn listen zijn ons niet onbekend. Dus als soldaten in het leger van de Heer, moet je dus weten met welke wereld heb ik te maken. Nou, drie verzoekingen komen op Jozef af in deze verse. Ze zegt dus, slaap met mij, dat is de eerste. Dan vers 8, maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Wil je dat even goed op in laten werken? Dan word je verkocht. Kom je aan een heidenshof, maak je verschil. Word je over alle dingen gesteld. Dan heb je genade gevonden in de ogen van je heer. Heb je hoge verantwoordelijkheid, hoge post ingenomen. Vers 9. En niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. Broeders en zusters, laat je niet ontmoedigen om je plaats in deze wereld, in deze maatschappij in te nemen. Het is geweldig als we vandaag christenen hebben op hoge posten in de maatschappij, of niet? Dat is toch geweldig? Als jij de wereld maar beïnvloedt en de wereld jou niet. Zolang dat schip op het water is, prima, maar water in het schip is een stuk minder. Daar gaat het om. Maar dan is het geweldig als christenen op de hoge posities hun roeping verstaan. Dat is geweldig. Nou, Jozef was zo iemand. Maar hoe zeggen ze dat? Hoge bomen vangen veel wind. Dan gaan we verder. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Dat het op een zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen. En niemand van de mensen van het huis daarin was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, toen hadden zij de macht en de heerschappij over alle bomen van het veld. Maar van één boom moesten ze afblijven. En juist aan die ene, daar wilden ze van plukken. Toch? En moet je nou eens even nadenken. Toen kwam Jozef. Hij was over alles gesteld, maar van één iemand moest hij afblijven. En dat was zijn vrouw. En tot op dit moment is hij trouw geweest aan zijn roeping. Hij is ervan afgebleven. En wat is het verleidelijk. Ik zie het met mijn kinderen wel. Je hebt 10 snoeppotten, maar die 11e, daar moet je van blijven. En dan op een zeker moment willen ze toch kennis maken met die 11e snoeppot. Terwijl ze er 10 ter beschikking hebben. Dat zit diep in de mens, toch? Dat wat je niet mag, daar verlang je juist naar. En Jozef, hij is een type van Christus, wordt over alles gesteld en heeft de genade van God om van die vrouw af te blijven. Wat een zegen, hè? En nou maak juist die vrouw, ten opzichte van wie die zich rein heeft bewaard, die maakt hem het leven erg moeilijk. En ze gaat hem verzoeken. In de allereerste plaats zegt ze, lig bij mij, vers 7. In het Nederlands zijn er 3 woorden, in het Hebreeuws zijn het er maar 2. Maar achter die slechts 2 woorden ligt een wereld van vernieling en verwoesting. Ze gooit haar eigen huwelijk te grabbel en ze tast de integriteit van deze Hebreeuwse man aan. Maar dat maakt haar niet uit, lig bij mij. En nou zie je het systeem van Satan. Ik heb net iets genoemd van zijn systeem, maar het tweede systeem van Satan is dat hij in de herhaling gaat. En let daarop. Dat is niet om je angstig te maken, want de ware liefde drijft de vrees uit, toch? Maar de Bijbel zegt wel, wees waakzaam en wees nuchter, wees alert. Als Satan zijn kans niet bij je krijgt om je, dat je aan de verzoeking toegeeft, dan gaat hij in de herhaling. Nou, ik heb vroeger opleiding marketing gehad. En daar zeiden we altijd, herhaling is de kracht van de reclame. En Satan kent die methode. En hij krijgt via de vrouw van Potifar niet zijn zin bij Jozef. En ze gaat in de herhaling. En dat lees je dan in vers 10. En het gebeurde toen zij Jozef dag in, dag uit aansprak, dat hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Hij weigerde, maar ze zet gewoon door. Ze heeft haar zinnen op hem gezet. En ze zal en ze moet hem in handen krijgen. Het lijkt wel 2015. Dat is eigenlijk niks nieuws, toch? Je kent die uitdrukking, het gezegde, het is de voortdurende druppel die de steen uitholt. Je kan een hele harde steen hebben, maar als daar elke seconde, jaar in jaar uit een druppel valt, dan komt er op een gegeven moment een holling in die steen. En dat is het systeem van Satan. Hij wil ons uithollen, om het zo te zeggen. Ons innerlijk verlammen. Door de verzoeking weer bij ons neer te leggen. Zodat je op een gegeven moment zegt, nou, doe maar dan dat. Dus hij wil je innerlijk moe maken. Zodat je toegeeft. Dus als je overwinning over zonde hebt, wees alert, word niet zenuwachtig, word niet nerveus, niet gestrest. Wees vooral niet beangstigd. Maar wees wel nuchter en waakzaam. Dat is wat de Bijbel zegt, juist in de eindtijd. En laat je niet meenemen in deze dingen. Maar na de eerste keer krijgt ze haar zin niet. Jozef geeft tekst en uitleg. Dat is altijd goed om te doen de eerste keer. Maar de tweede keer, bij de tweede verzoeking, negeert hij haar. Soms houdt praten op in je leven. Herken je dat? Je kan wel eens wat uitleggen tegen iemand. Maar sommige mensen die horen het wel, maar die willen niet luisteren. En dat mag je dan gerust vragen. Ik heb het ook wel eens tegen iemand gezegd. Hoor je me nou niet? Of hoor je het wel, maar je wil niet luisteren? Het zijn twee verschillende dingen. Nou, en hier zie je, ze hoort het wel, maar ze luistert niet naar Jozef. De tweede keer negeert hij er. En dan de derde keer, ja, dan wordt ze aantastelijk. Want ze krijgt de zin niet. En dan grijpt ze hem bij zijn kleed. Jozef. Ik las ergens, zijn kleed was zijn redding. Is dat mooi of is dat mooi? De Heer Jezus. De profeet zegt, hij is de mantel van de gerechtigheid. En Paulus roept de Romeinen op om zich elke dag de Heer Jezus aan te doen. Om die mantel om je heen te slaan. Zoals je je kleding 's ochtends aandoet. Dat je zegt, Heer Jezus, ik sta op en ik wil vandaag slechts voor u leven. Zo stond Jozef als het ware op. Ik wil elke dag voor u leven. En zo mogen wij vandaag de Heer Jezus aandoen. Dat wil zeggen, je voeden met hem. Je denken en je hart. Zodat je gevuld met hem de dag ingaat. De Heer Jezus heel bewust aandoen. We zijn bekleed met de mantel van het heil. De mantel van de gerechtigheid. Ze werd aantastelijk. En met dat ze hem greep, vluchtte hij weg. Soms moet je van de zonde wegvluchten. Ik kom nog wel eens jonge lui tegen die zeggen, ja, nee, ik ga daar en daar nog wel heen hoor. Kan ik een goed gesprek voeren. En ik begrijp de bedoelingen, die zijn allemaal goed. Maar de vraag is, in hoeverre horen wij op een bepaalde plaats thuis? Of moeten we gewoon wegvluchten van de dingen? In hoeverre zoeken we het compromis? Jozef deed dat niet. Had eerst tekst en uitleg gegeven, vervolgens negeerde die haar en vervolgens vluchtte die weg. Luister goed, wat is de les? Nou, na de mate dat de intensiteit van de verzoeking toeneemt, wordt de weerstand die Jozef geeft ook groter. Dus Jozef die beweegt eigenlijk mee met de intensiteit van de verzoeking. Eerst terugpraten, tekst en uitleg geven, dan negeren en dan wegvluchten. En de intensiteit, broers en zussen, van de verzoeking neemt toe als Satan zijn doel niet bereikt. En de tweede les is dit. En onthoud dat. De Heere God spaart ons niet voor de verzoekingen. Maar hij wil ons leren om deze te weerstaan. Ik heb vaak gebeden, Heere, neem dit weg uit mijn leven. En haal die persoon van mijn levenspad af. En zorg dat ik daar niet meer in verzoeking kom. En met dat ik allemaal op die dingen bad, werd het alleen maar hoe langer hoe gekker. Er kwamen steeds meer moeilijke mensen op mijn levenspad. Ik kreeg met steeds meer verzoekingen en verleidingen te maken. Maar wat was de Heer aan het doen? Kijk, het is het makkelijkste als iemand van je levenspad wordt weggenomen. Maar vaak gaat de Heere God een veel diepere weg met je. En wat doet hij dan? Dan vormt hij jou innerlijk. Dan gaat hij jou van binnenuit vormen en bekwaam maken, bekrachtigen, zodat je weerstand kan bieden. Dat je echt een volwassen soldaat wordt in het leger van de Heer. Toen je net tot geloof kwam, was hij een groentje. Een groentje in het leger van de Heer. Maar naar de mate dat je langer met hem mag optrekken en vanuit die relatie mag leven, mag je ook groeien in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Zodat je weerstand kunt bieden. Zodat je tot volwassenheid mag komen. Jozef, Hier lezen we van hem, hij blijft staande, te midden van de verzoekingen. Maar luister goed, dat wil ik ook tegen jullie zeggen, jongelui. Ik ben ook nog jong, maar jullie nog iets jonger. De oprechtheid van Jozef. En dat heeft mij wel eens aangegrepen. Oh, en dat gaf mij ook wel eens raadsels in mijn hart. Onbegrip, ook als ik heel eerlijk ben naar de Heere God toe. Maar Jozefs oprechtheid naar God en mensen leidde uiteindelijk wel tot gevangenschap. En daarom heb ik heel veel moeite met het welvaartsevangelie. Dat is geen evangelie. De Bijbel leert nergens dat iemand die de Heer Jezus volgt, dat het hem materieel en financieel en qua gezondheid goed zal gaan. Dat is een leugen. Dat leert de Bijbel nergens. En wie het mij kan aantonen dat het wel zo is, die moet van hoge huizen komen. Maar wat ik wel in de Bijbel zie, is dat de Heere God omstandigheden en personen in ons leven toelaat om ons innerlijk te vormen. En dat is een andere weg. Dat is een veel diepere weg. Jozefs oprechtheid naar God en mensen leidt uiteindelijk tot gevangenschap. En als we dit ook overzetten naar de Heer Jezus Christus toe. Jullie kennen allemaal Matthäus 4. Waar de Heer Jezus werd verzocht in de woestijn. Hoeveel keer werd hij verzocht daar? Drie keer. Hoeveel keer werd Jozef verzocht in het gedeelte wat we net lazen met Potifar? Drie keer. Bladen nu even naar de Hebreeënbrief. Blijf nog even luisteren. En ook hiervan kunnen we zeggen, deze fase waar Jozef doorheen is gegaan, zien we ook terug bij de Heer Jezus Christus. Hij is verzocht, onder andere drie keer in de woestijn, in Matthäus 4. Maar ik ga nou niet op die verzoeking in, maar meer op het doel. Ter bemoediging voor jou en mij vandaag. Wat staat er in Hebreeën 4, vers 14? Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Wat een geweldige bemoediging. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De Heer Jezus zegt vers 15, hij is verzocht, maar zonder zonde. Maar met welk doel is hij dan verzocht? Nou, bladen twee bladzijden terug. Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 18. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Is dat een bemoediging of is dat een bemoediging? De Heer Jezus is door alle dingen al heen gegaan. Jozef, hij is een type van de Heer Jezus Christus. De verzoekingen waar Jozef mee te maken heeft gehad, die zijn ons niet onbekend. Maar ik heb nog een betere boodschap. De Heer Jezus is ook door diezelfde verzoekingen heen gegaan. De staat van hem, hij is in alle dingen verzocht. En wil je dan een streepje zetten onder dat woordje alle? Er is niets uitgesloten waarin hij niet verzocht is geweest. En dat is voor mij een geweldige bemoediging. Want waar hij doorheen is gegaan, daar ga ik ook zo nu en dan doorheen. Maar waar hij overwinning in heeft gekregen, in die overwinning mogen jij en ik ook delen. En dat is een proces in je leven. Maar de Heere God wil graag uitdelen wat hij in Christus verworven heeft aan jou en mij die leven in 2015. En dit is een tekst die heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Waarin de Heer Jezus geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En dit is de basis voor jou en mij vandaag. Dit is het fundament waaruit wij mogen leven in geestelijke ontspannenheid. Dit is het fundament waardoor wij geestelijk mogen en kunnen strijden. Wij strijden met een reeds overwonnen vijand. Dat is ook een mysterie. Maar dat is de waarheid van het woord van God. En je ziet dus dat waar Jozef doorheen is gegaan, of het nu gaat om afwijzing door zijn broers, Of het nu gaat om het onrecht wat hem is aangedaan, want hij is door valse beschuldigingen in de gevangenis gekomen. Of het nu gaat om verzoekingen. De Heer Jezus, hij heeft alles meegemaakt. Hij is overal doorheen gegaan om voor jou en mijn fundament te geven. Zodat wij vandaag kunnen leven. Nu vraagt iemand, wat is nu het verschil, dat is even belangrijk, tussen een verzoeking en tussen een beproeving? Je komt die beide woorden tegen in Jacobus 1 vers 12. Nou, als je het hebt over een verzoeking, waar Jozef ook doorheen is gegaan, dan heeft dat vooral te maken met een verleiding, een verlokking. En achter een verzoeking zit vaak de hand van de tegenstander, de Satan. Een verzoeking is het werk van de tegenstander, luister goed, om ons van God af te keren. Of van hem af te houden. Satan heeft ook de naam Diabolos. Dat betekent tweespalt maken. Dus hij wil ons bij de Heere God vandaan krijgen. Hij wil een wicht drijven in die intieme relatie die jij en ik mogen hebben. Daar is hij op uit. Hij gaat verwoestend te werk. En daar gebruikt hij verzoekingen voor. Maar als je het hebt over een beproeving, daar zit het woordje proeven in. Dat is wel mooi. Proef. Toetsing, dat heeft veel meer te maken dat onze relatie met de Heere God wordt gepeild, wordt beproefd. Zoals goud wordt beproefd in het vuur. Hè? Zo'n tel met goud, om het zo maar te zeggen, wat op het vuur staat. Het vuur wordt hoog opgestookt. Het vuil komt naar boven. Dat drijft op het goud, dat wordt door de goudsmid eraf gehaald. En als de goudsmid dan over de rand heen kijkt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij zichzelf. En daartoe dienen beproevingen in ons leven. Dat het vuil in ons leven naar boven komt. Dat de hemelse goudsmid dat eraf haalt. En als hij in die tel met goud kijkt, dat hij zichzelf in jou en mij terug gaat zien. Dus een beproeving is niet makkelijk. Maar heeft wel een bepaald doel. En dat is meer en meer gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. En nu kan je een verzoeking en een beproeving niet altijd scheiden van elkaar. Want soms hebben ze ook een overlap. Soms zitten ze ook aan elkaar verbonden. Het een bewerkt weer het andere. Maar dit is wel belangrijk om te onderscheiden. Het doel van de beproeving is dus versterking van ons geloofsleven en geestelijke groei. En ten diepste een zuivering van ons leven. Ik ga naar het laatste stukje voor vanavond. Terug naar Genesis hoofdstuk 40. Want je zou zeggen, na alles wat Jozef heeft meegemaakt, de afwijzing door zijn broers naar het vlees, verkocht. Hij was oprecht en eerlijk aan het hof, maar door onrecht, door list en bedrog, belandt hij in de gevangenis. Dus hij heeft te maken gehad met afwijzing, en misschien kan je het allemaal wel plaatsen vanuit je eigen leven. Hij heeft te maken met onrecht, en nou zit hij in de gevangenis. En hij heeft dromen uitgelegd. Dromen van de hoofd van de schenkers en van de bakkers. En dan lezen we Genesis 40, vers 14 het volgende. Nadat hij die dromen heeft uitgelegd. En onthoud dit. Ook in de gevangenis maakt Jozef weer het verschil. Dat is heel bijzonder. En ik kan het vanavond niet allemaal behandelen. Maar voordat hij de gevangenis inging, staat er en de Heere was met hem. En lees het allemaal thuis maar na, dan zit hij in de gevangenis en staat er en de Heere was met hem. Dus overal waar je bent, daar kan je zijn als de Heere maar je hart is. Als de relatie maar goed is. En zelfs in de gevangenis gaat hij verschil maken, want daar gaat hij de dromen uitleggen. Maar dan het aangrijpende waar ik even het accent op wil leggen. Dan vers 14. Dan zegt Jozef, maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goede tierenheid. En vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Dat is een belangrijk vers. Even naar vandaag toe. Jozef, die kon tegenover de mensen en ten opzichte van de Heere God zeggen, ik heb niets gedaan wat onrechtvaardig is. Ik heb geen kwaad gedaan. Jozef had dus een vrij geweten. Dat is belangrijk vandaag. Een christen is gezegend met alle geestelijke zegeningen, zegt de Efezebrief, toch? Maar weet je wat ook een belangrijke zegen van een christen is?
Dat is geweldig hoor, dat hij een vrij geweten mag hebben.
Dat is een van de rijkste zegeningen van een christen. Er zijn wat mensen met een aanklacht in hun geweten. Die voortdurend over de wereld gaan met een klacht, een aanklacht. Omdat ze niet oprecht zijn, niet puur zijn, niet echt zijn. Ik zal je dit vertellen uit mijn eigen leven. Ik ben uiteindelijk gered door mijn sprekende geweten. Ik heb op plaatsen gestaan dat mijn geweten zo krachtig sprak, dat ik gehoopt en gewenst had dat er op dat moment een aan- en uitknop op mijn geweten zat. Want het belemmerde mij, het blokkeerde mij om helemaal los te gaan als het ware. Ik ging los, maar niet helemaal. En dat kwam omdat dat geweten voortdurend sprak. Ik had dus een aanklacht in mijn geweten. Maar het heeft me wel gered. Ik kon nooit helemaal doorgaan. Altijd sprak mijn geweten. Daarom is gewetensvorming bij kinderen van belang. Sommigen noemen dat indoctrinatie. Maar ik noem het gewoon gezonde bijbelse gewetensvorming. Zodat een kind fijngevoelig wordt in zijn geweten. En dan kan het zo zijn. Dat als je kinderen groter worden. Of misschien heeft u al kleinkinderen. Die nergens meer aan doen. Uiterlijk. Dat God dat geweten gaat aanspreken. Misschien zoveel jaar later. Dat is een heel belangrijk gewetensvorming. De Engelsen noemen het geweten de spy of God. De spion van God. Die altijd meekijkt. En hier zien we Jozef in de gevangenis. En hij zegt, ik ben vrij in mijn geweten. Kan je dat vanavond zeggen? Dat is een zegen. Dus ik ben naar mensen toe en naar de Heere God toe vrij. Ik heb geen aanklacht, ik ben vrij. Ik ga echt als een vrij mens over de wereld. Ik ben vrij gekocht door het bloed van het lam. Sta dan in de vrijheid waar God u mee heeft vrijgemaakt. Geweldig. Een vrij geweten. En hier zien we ook de zegen die Jozef ervan heeft. Maar nou vers 23. Nadat hij dit gevraagd heeft, wat staat er in vers 23? En het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef. Maar hij vergat hem. Probeer het plaatje ter afsluiting even helder te krijgen. Dan ben je verkocht. Je ging vragen naar de welstand van je broers naar het vlees. Ben je verkocht? Ben je een slaaf geworden? Kom je uiteindelijk aan een hof? Je hebt te maken gehad met afwijzing. Met onrecht. En het klein beetje vertrouwen wat je nog in de mensheid had, wordt ook hier de grond liggen boord. Wat heeft dat met de persoonlijkheid van deze man gedaan? Denk je er wel eens over na? Wat heeft dat met de identiteit gedaan? Wat heeft dat met zijn zelfbeeld gedaan? Als je hier doorheen gegaan bent. Nou, deze man, ik heb zijn droom uitgelegd en toegelicht. Die zou wel aan mij denken. Kan God zo ver gaan in je leven? Zo ver kan hij gaan. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar je nimmer heil bij bent, zegt de psalmdichter. En de Heere gaat soms met jou naar je weg. Dat je hem echt alleen overhoudt. Geloof je dat? Ik heb wel eens gezegd, Heere God, nou moet u even stoppen om dingen toe te laten in mijn leven. Want ik trek het niet meer. En dan deed hij dat weer. En dan liet hij me dat weer zien. En dan werd ik weer teleurgesteld in die persoon. En dan weer in die stichting. En misschien dan weer in die kerk. En dan weer in mezelf. En waarom deed hij dat? Zodat ik hem echt alleen overhoud. Ken je dat in je leven? Dat is niet makkelijk hoor. Dat is pijnlijk, dat is moeilijk. Een van mijn kinderen die werd niet meer uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. En dat was voorgaande jaren wel gebruikelijk. Je zal zeggen, wat een flauw voorbeeld. Maar ik heb met hem gesproken daarover en dat raakte hem. Hij was daar gewoon een beetje door van de leg. Een stukje afwijzing ervaren. Alleen komen te zijn, dat deed hem pijn. En ik nam hem bij de hand. En ik heb Jozef uitgelegd. Waar hij doorheen is gegaan. Soms begrijpen wij al die wegen niet. Maar ik heb hem geleerd om zijn vertrouwen op de Heer te stellen. Als de Heer God maar bij is. Door deze dingen gaan we heen in ons leven. Moeilijke dingen. Pijnlijke dingen. Zelfs hier wordt hij teleurgesteld. Opnieuw teleurgesteld. In mensen. Ik moet afronden. Jozef. Hij is een type van de Heer Jezus Christus. Waar Jozef doorheen gegaan is, daar is de Heer Jezus doorheen gegaan. Maar de volgende keer ga ik verder. En dan wordt het geweldig mooi. Want alles wat ik vanavond gezegd en gedeeld heb, weet je waar toe? toe dat moest dienen. Zo buitengewoon mooi. Om een groot volk in leven te gaan houden. En dat is het bijzondere van Jozef. Hij is door al deze dingen heen gegaan. Je zou zeggen, vandaag zou de hulpverlening zeggen, je bent eerlijk helemaal kapot. Je bent burn-out, je bent klaar. Er is een groot probleem gevallen. En ik zal het je laten zien de volgende keer. Uiteindelijk is de Heere God deze weg met hem gegaan. Om een groot volk in leven te gaan houden. En onze Heer en Heiland. Die in de volheid van de tijd zei. Hineni, zie hier ben ik om uw wil te gaan doen. Waar ging hij naartoe? Een wereld verloren in zonde en schuld. Hij ging naar zijn broers, naar het vlees. Waarvan het overgrote deel hem afgewezen heeft. En hij eindigde aan het vloekhout van het kruis. En hij riep daaruit, het is volbracht. En hij is die weg van vernedering gegaan. Waarom? Om uiteindelijk een groot volk in leven te gaan houden. Want straks krijgen de broers van Jozef honger. En dan kom je toch bij hem uit hoor. Je komt altijd bij de Heer Jezus uit. Wij zullen allemaal onze knie voor hem gaan buigen. Elke tong zal belijden, Jezus is Heer. En wat een zegen als je het vandaag al hebt mogen doen. En dat je zegt, Heer Jezus, ik zie ook heerlijkheid in de weg van uw vernedering. Ik zie het. Want uiteindelijk door uw vernedering heeft u ook mijn behouden. En ik zal ook straks gaan delen in die verhoging en in die verheerlijking. En daarom weet je, alles aan de Heer Jezus is gans begeerlijk. En ik hoop dat je zelf, het zijn maar grove lijnen vanuit het leven van Jozef, wat betreft zijn vernedering. Maar dat je de lijnen ziet, dat je het profetische woord gaat begrijpen. En dat de Heer Jezus niet alleen vanaf Matthäus in de Bijbel voorkomt, maar al vanaf Genesis. En dat je die waarheden tot je gaat nemen. En dat je het over gaat zetten naar het Nieuwe Testament. En dat je afvraagt, wat heeft mij dit vandaag te zeggen? Want hier gaat het over mijn Heer. Hier gaat het over mijn Heiland. Die mij heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En bereid was, vrijwillig, om de weg van vernedering te gaan. Om jou en mij te laten delen in die volkomen heerlijkheid straks. Een diepe weg voor Jozef. Een diepe weg voor de Heer Jezus. Maar broeders en zusters, we moeten ook vandaag eerlijk tegen elkaar zijn. En ik denk, als ik de actualiteit van deze wereld zie, dat het volgen van de Heer Jezus moeilijker en zwaarder gaat worden, ook in Nederland. Hoe u ook over de Bijbelse toekomstverwachting denkt, opname voor de grote verdrukking in het midden of daarna, dat mag u allemaal zelf uitzoeken. Maar welke visie u er ook op heeft, het wordt moeilijker. Het wordt zwaarder. Het volgen van de Heer Jezus gaat ons een offer kosten. En daarom zullen we veel dingen gaan herkennen. Waar Jozef doorheen is gegaan. Althans, als we oprecht willen blijven. Hè? Jozef had dat verlangen. De Heer Jezus is er doorheen gegaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik verwacht eigenlijk niks anders voor mezelf. Want ik ben niet meer als mijn meester. Maar hij heeft gezegd. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En het boek Openbaring wil jou en mij aansporen om oprecht en trouw te blijven. Want in de eindtijd, luister goed, zullen zij die heilig zijn, heiliger gaan worden. En zij die onheilig zijn, onheiliger. Er gaat een grote splitsing komen tussen dat wat echt is, wat oprecht is, wat toegewijd is en blijft. En het schijnchristendom gaat openbaar komen, want het gaat een offer kosten. Dus ja, dan komt het echte openbaar. Maar dat moet ons niet bevreesd maken. Moet ons niet beangstigen. Want de Bijbel zegt in de Johannesbrief, de ware liefde, en dat is een persoon in de Bijbel, drijft de vrees uit. En dat is de Heer Jezus Christus. En daarom met Openbaring 2 vers 10 zeg ik, wees getrouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. En misschien zegt iemand, ja maar Jacques, ik zie daar zo tegenop. Er is een geweldige belofte in 2 Kronieken 16 vers 9, die haal ik altijd aan. Dat is voor mezelf altijd een bemoediging. De ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde. Om krachtig bij te staan. Dat heeft Jozef ervaren buiten de gevangenis. In de gevangenis. Daarna als onderkoning, noem maar op. Dat heeft de Heer Jezus ook ervaren. De ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde. Om krachtig bij te staan. Hem. Wiens hart volkomen is tot hem. Dus wat is de voorwaarde? Wat is de sleutel om het vol te houden tot het einde toe? Wat je ook meemaakt. Een volkomen toegewijd hart aan de Heer. Dat is het enige. Als jouw hart volkomen is tot de Heer, dan zal zijn kracht volkomen zich in jou openbaren. Maar als je dubbelhartig bent, dan voel je je misschien soms krachteloos. Bijt je dan opnieuw toe vanavond aan hem die deze belofte gedaan heeft. En wie het gelooft, die heeft het wat? De kracht van God. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Ik zal de Heer danken. Vader in de hemel. We mochten vanavond met elkaar een aantal gedachten uit het leven van Jozef delen. En dan heel bijzonder. Jozef als type van de Heer Jezus in zijn vernedering. En waar is deze man doorheen gegaan? Het is genade van u dat hij het heeft volgehouden. U heeft hem vastgehouden. En tegelijkertijd was daar vanuit zijn kant ook die oprechtheid, dat verlangen. We hebben de lijnen doorgetrokken naar de Heer Jezus. En uiteindelijk zijn beide deze weg gegaan. Om een groot volk in leven te houden. Heer, ik vind het zo bijzonder. En ik bid u dat jong en oud hiervan onder de indruk zijn. Dat we de lijnen zien, dat we u dankbaar zijn. En dat we uit dankbaarheid u ook toegewijd zullen leven. Wat een geweldig, machtig heilsplan heeft u. Heer, ik wil u vanavond ook bijzonder bidden voor het Joodse volk. We hebben vanavond tegen elkaar gezegd, Jozef ging naar zijn broers. En u, o Heer Jezus Christus, u was eerst en vooral bewogen met uw broers naar het vlees. En dat bent u vandaag nog. En ik bid u dat vele ogen ook van het Joodse volk opengaan. Voor de reeds gekomen Messias. Zegen het werk wat onder uw volk mag plaatsvinden. Heer, ik bid u. Ook voor ons. Heer, dat we zullen blijven bidden voor Israël. Dat we hen zullen zegenen. Want via hen hebben we de Messias ontvangen. En mogen ook wij delen in dat heerlijke heil wat voortgebracht is. Door Christus Jezus. Door geloof in hem hebben we deel gekregen aan de wortel en aan de vettigheid. Vader, dank u wel voor dat geweldige wonder. En ik bid u voor ieder die hier is, Heer, dat het vanavond tot bemoediging zal zijn. De weg die we gaan, misschien hebben we ook wel te maken in ons leven met afwijzing. Met onrecht. Met teleurstelling in mensen dichtbij of ver weg. Maar Heer, dat dan één geheim ons leven zal doortrekken. Maar de Heer is bij me. Immanuel, hij is me metgezel. Dank u wel voor de inwoning van uw Heilige Geest. Die leidt in de waarheid. Die Christus verheerlijkt. Die bemoedigt en vertroost. Op de weg door dit leven. Verheerlijk zo uzelf in ons alle leven. Dank u wel voor dit samen zijn. Leid ons ook verder deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen.